allereerst nog enkele mededelingen namens de kerkenraad, gemeente. Volgende week zondag hoopt u in beide diensten voor te gaan, dominee A. van de Weert. De avonddienst, die aanvankelijk op 6:30 was gezet, kan toch gewoon om 6:00 plaatsvinden. Dus anders dan in het kerkblad staat, 6:00 de avonddienst volgende week. Vanmiddag zal er in de hervormde kerk te Middelharnis een aangepaste kerkdienst worden gehouden voor anders begaafden. Voorganger is dominee C. Gielen. De dienst begint om 3:15. En wat de collecte betreft, vandaag is de eerste bestemd voor de kerk en de tweede voor het christelijk onderwijs. Volgende week zal er 1 collecte worden gehouden die bestemd is voor de kerkelijke kassen. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde uit niet weet te schapen. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen gemeente de beide versen uit Psalm 123 vers 1 en 2. Ik hef tot u die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. En het tweede vers, geef ons genade, o Heere. 1 en 2 van Psalm 123.
Thank you.
luisteren nu eerst naar de lezing van de wet van de Heere. En in aansluiting daarop zingen wij uit Psalm 19, het vierde vers. Des Heeren wet nochtans verspreid, volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. En na het zingen van dit vers willen we luisteren naar de lezing van het woord van God. En de schriftlezing komt deze morgen tot ons uit het achtste hoofdstuk van Paulus' brief aan de gemeente van Rome. En de schriftlezing begint bij het 18e vers en loopt door tot het 39e vers. Romeinen 8 vers 18 tot en met 39 is de schriftlezing. En dat na de lezing van de wet des Heren en na het zingen van Psalm 19 vers 4. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden, dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En daarvan het 18e vers. Want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel als met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want wij zijn in hoop zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen, hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt weet welke de mening des geestes is, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten dat degenen die God liefhebben alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd het beeld zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het, die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Tot zover de schriftlezing. Het woord van de Heere en de tekst voor de prediking in deze dienst kunt u vinden in dit gedeelte wat u zojuist is voorgelezen, namelijk Romeinen 8, de versen 26 en 27. Romeinen 8, vers 26 en 27, daar lezen we het woord van God en de tekst voor de prediking. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt weet welke de mening des geestes is. Terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. Willen we nu eerst samen bidden en de Heere vragen om zijn zegen. Heere, de belijdenis van onze tekst. Daar is alle reden voor dat wij dat tot de onze maken. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Dat geldt van ons allen. Dat geldt van ons persoonlijk gebed wanneer wij wellicht deze morgen, gisteren, onze knieën bogen en u persoonlijk aanriepen en de dingen van ons hart en van ons leven voor u neerlegden. Dat geldt van de gebeden in ons gezin wanneer we vanmorgen aan tafel samen baden. Dat geldt ook van de gebeden in de openbare eredienst. Nu we geroepen worden om de tolk van de gemeente te zijn en de dingen in gebed en dankzegging voor u neer te leggen, die leven in de harten, die nodig zijn, o God, wij weten niet te bidden. Heere, wil u ons dat ook leren? Niet alleen opdat wij onze onwetendheid en onze machteloosheid en onze zonde en onze schuld leren inleven, maar ook opdat wij met onze zonden en ellende, ook met de zonde van de biddeloosheid, tot u ons ter genezing wenden. Opdat wij leren hoe afhankelijk we zijn. Zonder u kunnen we niets doen. En zo komen we tot u, Heere, met alles wat er bij ons aan tekorten is, niet alleen in ons gebedsleven, maar ook in heel het brede veld van ons leven, in alles wat er deze week en in de weken die voorbij geleden gebeuren. En wij bidden persoonlijk en ook gezamenlijk, namens ieder die in de kerk is en namens allen die meeluisteren voor de kerktelefoon. O Heere, vergeef. O Heere, verzoen onze zonden. O Heere, treed niet met ons in het gericht. Maar zie ons aan in Christus Jezus. En wil ons alleen om Hem dan ook die geest schenken die in de schriften de geest niet alleen van de genade, maar ook de geest van de gebeden genoemd wordt. Ja, geest van de Vader en van de Zoon wil u, wat leeft in de harten van allen die samen zijn, van allen die meeluisteren, wil u de gebeden verzamelen en leg ze in ons hart, opdat wij ze vertolken mogen en opdat wij ze leggen mogen voor uw troon. Dan bidden we allereerst, Heer, om een zegen over de bediening van uw woord, want daar zijn we toch voor bij elkaar gekomen, om te luisteren, om te horen, niet wat een mensenkind te zeggen heeft, maar naar wat u tot ons te zeggen hebt. Laat het dan vanmorgen ook mogen gaan om uw woord. Wil u geven dat hij die het woord mag bedienen, weg mag vallen. En dat alleen u en uw woord mag overblijven. Geef genade, Heere, om het woord zo te brengen zoals u wil dat het gebracht wordt. Wil u ons hart en onze gedachten reinigen, heilige gedachten geven tijdens de prediking, strenge gebondenheid aan de schriften. Wil u geven dat het eenvoudig is, dat we allen begrijpen kunnen waar het om gaat, maar vooral ook dat het geestelijk mag zijn en dat de schatkamer van dit diepe en rijke woord open mag gaan in de prediking en dat er ook door de kracht van uw geest in de harten van hen die luisteren mogen en in het leven van hen die luisteren mogen iets mag worden uitgedeeld en uitgereikt en toegepast. Heere, dat kunnen wij niet. Geen van deze dingen. Maar wil u het doen door uw geest en wil u dan ook aandacht geven zodat we luisteren mogen. Maar laat het geheim van het geopende hart wat open gaat onder de prediking door de kracht van uw woord en van uw geest, laat dat ook er mogen zijn. Wil uw gesloten harten openen van jongeren of van ouderen die vervreemd zijn en altijd vervreemd zijn gebleven van u en van dat kostbare en kostelijke werk van uw genade. Wil u weerstanden overwinnen, want ons hart is van nature zo vol verzet en vijandschap. Wil u ruimte maken in ons leven, waar er in ons hart eigenlijk geen ruimte is. Wel voor allerlei dingen, zeker ook voor allerlei zonden, maar niet voor u en voor het genadewerk van de Heere Jezus Christus. Maak ruimte, Heere, door het ontdekkende werk van uw geest. Maar richt ook op die ene naam die onder de hemelen gegeven is. Op dat bloed van de verzoening. O, wil u schuchtere mensen, die met hun schuld zijn vastgelopen in zichzelf en misschien geen weg weten, maar toch met een honger op de bodem van hun ziel de plaats in de kerk hebben ingenomen, wil u ze door die kracht van uw geest overreden, inwinnen voor dat woord van uw genade. En wil u het laten zien dat al wat hun ontbreekt te vinden is in u, de drie-enige God. In de liefde van de Vader, in de ontfermingen van de Zoon en in het genadewerk van de Heilige Geest. Wil u ook uw kinderen gedenken, Heere. U weet wat voor knopen er kunnen zijn in ons levenskoord. Knopen die we zelf niet kunnen ontwarren. En dat kan bij het ouder worden telkens nadrukkelijker ervaren worden. Dat we steeds minder knopen weten te ontwarren. En steeds afhankelijker worden. En steeds meer aangewezen raken op het soevereine werk van uw genade. Wil u vanmorgen knopen ontbinden. En wil u juist ook wanneer er in ons leven, en dat moeten uw kinderen, als ze eerlijk zijn voor u en voor elkaar, belijden. Zoveel tekort is. En zoveel biddeloosheid is. En zoveel momenten zijn dat we afgedwaald zijn. En dat alles verzondigd ligt. Wil u dan geven dat we iets mogen zien vanmorgen van dat zuiverende en reinigende werk van u. O Heere Jezus Christus, door de kracht van uw geest, die de gebeden zuivert en brengt tot in de troon van de Vader. En die ze hoort, niet om ons, maar om Jezus wil. We dragen zo ook in dat teken de moeite en de zorgen in de gemeente aan u op. U weet wat er allemaal gebeurd is, ook in de achterliggende tijd. Ernstige ziekten, er zijn lege plaatsen gekomen. Heere, wil u alle rouwenden, in het bijzonder weduwen en weduwnaars gedenken. Wil u hen bijstaan en nabij zijn en vooral troosten met uw goddelijke en genadige nabijheid. Denk u aan allen die ziek zijn. Wil u ook daar zijn, genezing geven, maar ook kracht om te dragen. Ook als het genezingsproces maar heel langzaam gaat of de zorgen eerder toenemen dan afnemen, wees u nabij, Heere. We denken aan broeder Verolmen die in het ziekenhuis in Dirksland ligt en er zijn zorgen rondom hem. Ook zelf heeft hij zijn zorgen en de dingen kunnen soms zo moedbenemend zijn. Heere, denk u aan hem. Wil u geven dat het genezingsproces er zijn mag. En ook merkbaar mag zijn. Maar wil u bovenal genadig vervullen wat uw woord zegt. Hij geeft de moeder, en dat zijn ook de moederlozen, kracht. En hij vermenigvuldigt de sterkte hem die geen sterkte heeft. Die de Heere verwachten, die zullen de kracht vernieuwen. Heere, zou u dat uit genade willen geven? Denk aan hem en ook aan zijn vrouw die in de Samaritaan is. We dragen broeder Grimwis aan u op, uit Goede Reden Havenhoofd, die moet worden opgenomen morgen in het Dijkzicht ziekenhuis, waar hij hartoperatie, omleidingen moet ondergaan. Heere, wil u met hem gaan, naar het ziekenhuis, maar ook naar de operatiekamer. Wil u met uw genadige handen over zijn leven waken en de hand van de dokter besturen. Geef dat alles voorspoedig mag verlopen en dat hij door de operatie heen mag komen, genezing mag vinden en kracht, laat hij mogen ervaren dat u zijn sterkte bent. En als we ook in zulke omstandigheden soms niet weten te bidden gelijk het behoort, Heere, geef dat die geest der gebeden hem ook daarin mag leiden. Wil u ook zijn met allen die op andere manieren moeite kennen. Denk u ook bijzonder aan hem met een verborgen kruis. Help, ondersteun en wees nabij. We mogen uw naam ook dankzeggen, heren, en dat voor vele zegeningen. Zegeningen die elke morgen nieuw zijn. Zegeningen die onder de koepel staan van de belijdenis, uw trouw is groot. O, geef dat we de zegeningen zien, in de grote dingen, maar ook in de allerkleinste dingen. En dat de zegeningen ons klein mogen maken, of klein mogen houden. Heel bijzonder mogen we uw naam dankzeggen dat broeder en zuster Hamerling de afgelopen donderdag gedenken mochten dat ze 40 jaar getrouwd zijn. Ze mochten dat doen samen met hun kinderen en kleinkinderen en met allen die hun lief zijn. U hebt hen samen met hun gezin deze 40 jaren gespaard. U hebt hen veel zegen hier gegeven. En de tekst die meegegeven werd 40 jaar geleden op hun trouwdag. Ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. U hebt dat woord waar willen maken. Laat dat ook mogen leven in hun beider hart en ook bij allen die hun lief zijn. En nu het pad verder gaat, dragen we hen aan u op. Wil u hen verder dragen, sparen, samen en ook met hun gezin? En wil u bovenal met uw genade met hen meegaan? En laat bij het ouder worden als de jaren verder gaan. Uw gunst, die meer is dan wat ook deze wereld te bieden heeft, en bijzonder nabij mogen zijn. En laat het afgelopen donderdag zo geweest mogen zijn. En ook op deze dag. U te erkennen in al onze wegen. Ook op de gedenkdagen. Erkennen. Dank brengen. En wil u, o geest der gebeden, ook zo doen danken. Zoals het goed is voor uw ogen. Heren, we komen tot u met alles wat in ons hart leeft en wat ons leven beheerst. Bovenal met onze geestelijke vragen. En we buigen ons neer voor u, rondom uw woord. Spreek gij, heren, door uw woord. En doe ons horen, niet om ons. We belijden het. Aan onze kant alles verzonden. Maar wil u het genade geven om Christus wil. Amen. Krijg gelegenheid, gemeente, om uw gaven te offeren. De Heere zegene u en uw gaven. En wij zingen uit Psalm 141, de versen 1, 2 en 9. Ik roep, Heere, in angst tot u gevloden. Ai, haast u tot mijn hulp en red, hoor naar de stem van mijn gebed, daar ik u aanroep in mijn noden. Mijn B met opgeheven handen en het 9e vers, doch op u zien mijn schreiende ogen. Psalm 73, gemeente, 13e vers, zingen we samen aan het einde van de prediking naar het Amen. Wien heb ik nevens u omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. 73, 13e vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, de albejaarde dominee was zwaar overspannen geworden. Zozeer zelfs dat hij opgenomen moest worden in een tehuis. Maandenlang. Werd trouw bezocht door een van zijn ouderlingen. En vaak voordat die ouderling wegging, zei hij tegen zijn pastor: dominee, u moet maar veel bidden. Door Gods genade is de dominee eruit gekomen, hersteld. Mocht zijn werk weer doen, al was het dan met wat beperkingen. En hij heeft wat hij voor zichzelf zoal meegemaakt heeft in die donkere tijden, voor en na en in het huis waar hij verpleegd werd, heeft die dingen neergeschreven. En over de bezoeken van zijn ouderling zei hij: hij bedoelde het zo goed. Hij heeft me ook wel eens woorden meegegeven die me gesterkt hebben later. Maar als hij nou eens gevraagd had: dominee, kun je nog wel bidden? Want dat was het. Geen gebed om te bidden. Herkenbaar, gemeente? Nee, dan hoef je niet noodzakelijk in een tehuis te zitten of in de donkere diepte van zware overspannenheid te zijn. Dat kan ook terwijl je normaal midden in het leven staat, gewoon in het arbeidsproces. Of als moeder van een groeiend gezin: ik weet niet te bidden. En dat zegt niet alleen iemand die onbekeerd is en de nood van zijn leven gaat zien. Dat kan ook zo zijn bij iemand die veel van de genade van de Heere geleerd heeft. Want let u daar goed op, het is van hen speciaal dat Paulus hier zegt. Wij. En dan bedoelt hij wij mensen die de Heere vrezen. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Maar dan laat hij het niet bij. Hij zegt, maar dan mogen we toch ook weten door genade dat de Geest voor ons bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. Daar gaat het over vanmorgen. En ik zou dat als thema zo willen noemen: de Geest als de leermeester van het gebed. En dan letten we op drie dingen die in de tekst terug te vinden zijn. In de eerste plaats de Geest en onze zwakheden. Want zo zet de tekst in: desgelijks, evenzo komt de Geest onze zwakheden mede te hulp. In de tweede plaats de Geest en onze gebeden. Want dan staat er dat de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En in de derde plaats de Geest en de verhoring. En dat is het tweede vers van de tekst, vers 27. En die de harten doorzoekt, dat is God. Weet wat de mening of wat de bedoeling van de Geest is. Dewijl Hij, dat is de Geest, naar God voor de heiligen bidt. De Geest als de leermeester van het gebed. De Geest en onze zwakheden. De Geest en onze verzuchtingen. En de Geest en de verhoring. Romeinen 8. Hoofdstuk waarvan sommigen van ons misschien wel heel wat verzen of gedeelten uit het hoofd kennen. Heel bekend. Maar het is ook een hoofdstuk dat geestelijk gesproken ons als het ware plaatst op haast duizelingwekkende hoogte. Het sluit af met die hoge belijdenis: want ik ben verzekerd, zegt Paulus. En als u het gedeelte zou lezen wat vanmorgen niet gelezen is, wat aan de schriftlezing vooraf gaat, dan is het met name daar dat Paulus hoog spreekt. Er is geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Deze geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dat is de volle zekerheid waar Paulus daarover spreekt. Dat is diezelfde geest waardoor de levende kerk van Christus leert zeggen en mag zeggen. Abba, Vader. En als u dat soort dingen uit Romeinen 8 op u laat inwerken, dan zou ik me zo kunnen voorstellen dat je zegt, Paulus, wat is dat een hoogte? Daar kan ik niet bij. Ook zou het graag willen. Wist ik het ook maar zo zeker, Paulus. Maar die hoge geloofsuitspraken. Moet u eens opletten, gemeente, dat juist in Romeinen 8 Paulus ook heel diep afdaalt. Nee, Paulus is geen man die in zijn spreken over de geheimenissen van het werk van Christus en van de geest op duizelingwekkende hoogten blijft staan. Hij komt ook naar beneden. Hij is een pastor die wel eens van zijn preekstoel afkomt, laten we het zomaar eens zeggen. Weet u waarom? Omdat Paulus van het geheimenis weet dat God zo laag afdaalt. En nooit dieper is afgedaald dan in de zending van zijn zoon. En daarom mogen zijn knechten ook diep afdalen. Heel dicht met het woord bij de mensen komen, daar waar ze zijn. En dan gaat Paulus spreken midden in dat majesteitelijke hoofdstuk over de zekerheid en over God als vader. Over zuchten, kreunen. Vult u dat woord maar heel letterlijk in. En dat steunen en dat zuchten ten gevolge van de zonde en ten gevolge van alles wat met het rijk van de zonde te maken heeft, dat is er. En in het begin van de schriftlezing trekt Paulus de cirkels van dat zuchten dan heel erg wijd. Hij zegt, wij weten dat het ganse schepsel, dat is de hele schepping, de plantenwereld, de dierenwereld, de onbezielde schepping en de mensen, dat het hele schepsel zucht en in barensnood is tot nu toe. Ook al mogen er mensen zijn, zo laat Paulus ons weten, die zo dicht bij de Heere leven dat ze zeker mogen zijn van het heil. Ze leven te midden van een zuchtende schepping die onderworpen is aan het oordeel en aan de vloek. Misschien is dat vanmorgen wel op u afgekomen. Oh, ik weet het, een prachtige, stralende zondag. Teken van Gods goedheid. Maar midden in die stralende zondag zijn er vandaag dieren gestorven. En staat op het eiland het koren en de maïs er niet best bij na al die droogte. Dorre velden zagen we toen we hierheen reden. Het ganse schepsel zucht. En het dode dier onderweg, dat vannacht zijn leven moest beëindigen door het verkeer. Het ganse schepsel zucht. Wel eens op u afgekomen. Het zucht, nee niet bij wijze van noodlot. Maar het zucht vanwege jou en uw en mijn zonde. En van die schepping zegt Paulus dan dat ze zucht en met rijkhalzend verlangen, met opgeheven hoofd, uitziet naar de openbaring van de kinderen van God. Daar bedoelt Paulus mee, naar de dag waarop ten volle openbaar zal worden wie Gods kinderen zijn en hoe God ze gezegend heeft. De dag van de komst van Christus, waarop heel de schepping vernieuwd zal worden en de dood niet meer zal zijn en de vloek niet meer zal zijn en het zuchten voorbij zal zijn. En dan zegt Paulus, daar zucht de schepping naar. En ook wij. Wij die iets van de geest van God mogen bezitten. Wij zuchten ook, zegt hij. Dat is, wij verlangen ook. Wij smeken ook. Wij zien er naar uit. Naar die dag. En wij hopen. U ook? Jij ook? Nou zegt u misschien, en ik heb het over iemand die iets van die genade kent en die levende hoop mag kennen. Dominee, het is de laatste tijd zo ver weg. Het leven slokt me op. En de wereld volgt me achterna, al waar ik ga of sta of ooit mijn ogen sla. Zo is het. Of misschien als een schaap gedwaald in het rond dat onbedacht de herder heeft verloren. Nee, dan moet ik zeggen dat verlangen, dat heimwee. Er zijn momenten dat het er geweest is in mijn leven. Maar zo zoals Paulus het schrijft, zo is het zeker op het ogenblik en zeker vandaag niet. Daar weet Paulus ook van. En dan gaat hij nog een stapje verder naar beneden. Hij daalt nog even verder af. En hij zegt, ja, ik weet wel dat er ook in het gebedsleven, en niet alleen met betrekking tot het verlangen naar de dag van Christus, maar ook in zoveel andere opzichten nog zoveel zwakheden overgebleven zijn. Want wij weten niet te bidden gelijk het behoort, niet alleen in de zaak van het uitzien naar de komst van Christus, maar ook in heel het gebedsleven is het zo dat er nog zoveel zwakheden overblijven. En luistert u goed, gemeente, want met het woord zwakheden moet je voorzichtig zijn. Want zwakheden kan in onze taal en ook in het kerkelijk taalgebruik een beetje de kleur krijgen van, nou ja, we zijn maar zwak. Alsof het niet kunnen helpen. In de Bijbel is dit woord zwakheden, zoals het hier staat, gelijk, en vult u dat maar in uw denken, aan zondige zwakheden. De Geest komt onze zondige zwakheden te vullen. En als wij niet bidden weten gelijk het behoort, en niet weten te geloven zoals het behoort, en niet weten lief te hebben zoals het behoort, en vult u het verder allemaal maar in, dan is dat niet iets wat wij niet kunnen helpen. Dan is dat schuld in de Bijbel. Dominee, kun je dan zelf bidden? Kun je dan zelf geloven? Nee. Dat is gave van God. Dat is genade van God. En dat zullen we horen, dat zegt de tekst ook duidelijk. Maar als u het niet hebt, dan rekent God het u toe als schuld. Ja, daar kunnen we tegenop stijgeren. Dat zonde als schuld wordt aangerekend. Maar de Bijbel maakt het duidelijk, en ieder die voor God leert buigen en het met God eens wordt van harte, gaat zeggen, Heer, het is waar. Wat uw woord zegt over mijn leven, dat is zo waar. Ik heb gezondigd. En ik weet niet te bidden zoals het behoort. Dat is schuld. En als u nou vanmorgen in uw bank zit en u zegt, ja, daar kan ik niet onderbuigen. En daar wil ik eigenlijk niet aan. Oh, ik ben een nette kerkganger, de mensen zien het niet aan me. Mijn beste vriend, vraag om ontdekkend licht. Want het is zo heilzaam, al is het niet makkelijk, toch heilzaam. Om voor het eerst en opnieuw voor God te leren buigen. En te erkennen, Heere, er zijn zoveel zwakheden. Er is zoveel schuld. Er zijn zoveel zonden. En dan spitst Paulus dat toe op dat woord, wij weten niet te bidden gelijk het behoort. En dan moet u ook dat woord goed lezen. Gelijk het behoort, gelijk het gepast is. Heeft Paulus het over de vorm van het gebed? Zou je kunnen denken. Dat je zegt, ja, je hoort eerbiedig te zijn bij het bidden. En je hoort je handen te vouwen. En je hoort je ogen te sluiten. Ja, daar denkt Paulus ook wel aan. Want de Bijbel is volstrekt duidelijk dat bidden een zaak is van naderen tot God en dus eerbied vraagt. Maar Paulus' woorden gaan toch nog dieper. Hij zegt gelijk zoals het behoort, zoals het moet, zoals het van Gods wegen moet. Zoals het goed is in de ogen van God. Dat bedoelt Paulus. Dus wij weten niet te bidden zoals God wil dat wij bidden. En dat, gemeente, is nou het punt waar alles om draait in het gebedsleven, trouwens in heel het leven. Wat wil de Heere? Kijk, je hebt soms mensen die zeggen van, die ouderling,
Of die dominee. Of die... Die vader. Die heeft zulke mooie gebedsgaven. Nou begrijpt u me niet goed. Als iemand de gave heeft van het gebed. Dat is een Bijbelse zaak. Dat veracht ik niet. En dat acht ik ook niet klein. Maar je kan met die man. Hij heeft zo'n gave om te bidden. Daar kun je ook een verkeerde kant mee opgaan. Alsof hij het kan. Weet hoe het behoort. Wat beslissend is, is niet wat wij denken. Wat wij vinden. Zelfs niet wat een dominee vindt of wat een ouderling of een kerkenraad vindt. Wat wil God? Dat is beslissend. Hoe wij bidden zullen. En dan maakt de Bijbel duidelijk dat er zoveel is. Ook in het gebedsleven wat niet is zoals het behoort. Ik kan daar niet breed over zijn. Ik stip een paar dingen aan, maar u mag er vandaag in alle rust verder over nadenken. Vooral in het licht van uw eigen leven. Wat zijn nu de dingen in mijn gebedsleven die de Heere niet kan aanzien omdat ze verkeerd zijn? Ik noem drie dingen. Het eerste is, als we bidden vanuit een volstrekt verkeerde geestelijke houding. Daarvan zegt de apostel Jacobus ergens in zijn brief, gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, God verhoort u niet, weet u waarom? Omdat ge kwalijk bidt. Wat is dat kwalijk bidden? Wel, Jacobus legt het uit. Opdat u het in uw wellusten zou doorbrengen. Dat is bidden alleen maar om er zelf beter mee te worden en alleen maar om aan je eigen verlangens tegemoet te zien. Bijvoorbeeld een onbekeerde jongen. Die bidt om een gezondheid. Mag dat niet? Zeer zeker. Maar als jij bidt om gezondheid en je vervolgens die gezondheid prijsgeeft aan verslavingen, drinken of andere verslavingen, of gewoon maar leeft naar het goeddunken van je eigen hart, ben je dan niet bezig met kwalijk bidden? Want je bidt om de gezondheid en om zegen. Op zichzelf goed, begrijpt u me niet verkeerd. Maar je doet het opdat je het in je wellusten zou doorbrengen. Laat dat een spiegel zijn. Want God keurt dat niet goed. Daar is de Bijbel volstrekt helder in. Een ander punt waarin wij niet weten te bidden gelijk het behoort. Dat is dit. Dat je misschien aangeraakt bent in je leven. Onrustig geworden bent in je leven. En zegt, ja, zo kan ik niet verder leven. Ik moet veranderen. Bekering, omkeer in mijn leven. Maar dat je er altijd nog maar zelf tussen zit. Heere, als dit, dan zal ik... Eigen gerechtigheid. En dan kun je benauwd krijgen. En dan is nodig, gemeente, dat de Heere onze eigen gerechtigheden afneemt en afbreekt. Opdat we met de lege hand, de bedelaarshand, leren pleiten op genade en smeken om genade alleen. Of het kan zo zijn dat u geestelijk leven mag kennen. En dat u weggedwaald bent of gestruikeld bent. In de greep bent van de duisternis van een bepaalde zonde of van een zondige weg. En dan voelt u het wel. Uw gebedsleven droogt op. We weten niet te bidden gelijk het behoort. En zo zijn er op allerlei momenten in het leven. Laat ik het zo zeggen. In allerlei omstandigheden. Van die momenten dat u misschien inleeft. Ik weet niet te bidden. Niet alleen ik heb niet de woorden. Maar ook ik ben zo mijn gedachten kwijt. En zo zit ik juist tijdens het gebed. aan de andere kant van de wereld met mijn dagdromen of met de dingen die mij bezetten. John Owen schrijft ergens in zijn grote boek over de inwonende zonde, hebt u dat ook? Dat soms juist als u zich zet om te bidden, er gedachten opkomen als, eigenlijk heb ik wat belangrijkers te doen. Of u soms overweldigd wordt door de zorgen van het leven, of juist door de dingen die u die dag hebben bezig gehouden. Dat is de zonde die in u woont. Inderdaad, wij weten niet te bidden gelijk het behoort. En weet u wat dan toch het wonderlijke is in de tekst? Dat God daarvan weet. Desgelijks, zegt onze tekst, komt de geest onze zwakheden mede te hulp. God, de Heilige Geest, weet van die zwakheden af. Hij weet hoe zwak van moed en hoe klein zijn kinderen van krachten zijn. En dat ze stof van jongs af zijn geweest. Ze zijn met hun nood en met hun zuchten en met hun zorgen niet verborgen. En als God daarvan weet, door zijn geest gemeente, dan weet God daar niet van afstandelijk. Zoals wij dat zeggen. Ja, weet je dat? Ja, ik weet het. Feitjes die ik geleerd heb op school voor de aardrijkskundeles, ik noem maar iets. Dat weet ik. Dat is meestal toch een vrij koele, koude kennis. Maar als God de zwakheden kent door zijn geest, dan kent hij ze in bewogenheid. Oh nee, niet dat hij de zonde en de zwakheden in het leven van zijn kinderen goedkeurt. Maar hij is met de zondaar, hij is met de zwakheden van zijn kinderen bewogen. En dan is het bijzonder door zijn geest dat hij hen wil leren bidden wanneer zij eerlijk moeten belijden dat zij niet bidden kunnen. Want de geest bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Zo komt die geest te hulp. Als de geest die bidt voor hen met onuitsprekelijke zuchtingen. Wat bedoelt Paulus? En laat ik daar opnieuw drie dingen van mogen zeggen. In de eerste plaats wil Paulus hier zeggen dat wanneer mensen biddeloos zijn, voor het eerst biddeloos geworden zijn, omdat ze geen hoop voor hun hart hebben. En omdat ze zien dat ze alles missen. Of opnieuw biddeloos worden, omdat hun gebedsleven zo is opgedroogd door eigen zwakheid, eigen schuld. Dan zegt Paulus, en zo mogen we de tekst eerst lezen, dat de Heilige Geest biddeloze mensen voorgaat bidden. Voorgaat bidden. Hij bidt hen voor. Nou, wat voorbidden is, dat begrijpt u wel. Denkt u maar aan een moeder, misschien bent u zelf moeder van enkele kleine kinderen, of misschien juist maar één kleintje. En als die kinderen zo'n jaar of één zijn, of wat ouder, en beginnen te praten, dan ga je als moeder bij zo'n kind zitten, of als vader ook, en dan praat je met dat kind. En dan moet je maar opletten, dan pas je jezelf aan het taalgebruik van dat kind. Dan zeg je die kromme woorden, want dat begrijpt dat kind. Zo doet God door zijn geest ook in het leven van zijn kinderen. Is het u wel eens een wonder geworden dat God als hij spreekt tot het hart van de zijne geen hemeltaal spreekt? Want dat is de mooiste taal die er is. Veel mooier dan Nederlands, Engels, Latijn of welke taal dan ook. Dat is de zuivere hemeltaal waar geen smet aan kleeft. Maar als God spreekt, dan past hij zich aan. En na de Babylonische spraakverwarring in al die talen. Ook aan het kromme taalgebruik. En dan gaat God door zijn geest voorbidden. Hoe? Wel, als kind leer je formuliergebeden, soms hele bekende formuliergebeden. Maar als de geest die gebeden gaat heiligen, ja, dan gaan sommige uitdrukkingen uit die formuliergebeden leven. Of misschien wel teksten uit de schrift. Waardoor de Heere krachtig tot je hart spreekt. Maar eens opletten. Juist als je hart verbroken is. En misschien je gebeden niet bestaan uit fraaie volzinnen, maar misschien maar uit korte, maar toch sprekende woorden. Hoeveel woorden van de schriften dan vaak in ons gebed liggen? Woorden uit de psalmen, de berijmde psalmen, of misschien ook wel onberijmd. Dan is het ten diepste, en dat zie je vaak pas achteraf, dan is het ten diepste de Heilige Geest die door zijn kracht voorbidt. Dan mag je het nazeggen. En dan worden de woorden uit de schrift of woorden uit oude, vaak zeer oude formulier gebeden. Door de Geest levend en krachtig. Hij heeft het je voorgezegd. En daarvan hebben we voorbeelden in de Bijbel. En laat ik meteen maar het meest ontroerende voorbeeld op dit punt noemen wat in de Bijbel te vinden is. Als de Heer Jezus Christus in zijn uiterste lijden hangt aan het vloekhout op Golgotha. Dan bidt hij met eigen woorden. Ja, dat ook. Maar op de twee meest ontroerende momenten gebruikt hij woorden uit het verleden. Woorden uit het oude psalmboek. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dan bidt Jezus het oude gebed van David na en hij vervult dat gebed. En als Jezus naar het evangelie van Lucas de laatste adem uitblaast, dan zegt hij, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat is Psalm 31, het zesde vers. En dat was het vers wat moeders en vaders aan hun kinderen leerden onder het oude Jodendom als avondgebedje. Ik beveel mijn geest, bad een jongetje of een meisje als die naar bed ging. In uw handen. De Geest bidt voor. Maar als u biddeloos bent. En niet weet te bidden zoals het behoort. Zoek dan toch in het woord van de Heere. En bid, Heere, bid u me maar voor. En geef u me woorden om te bidden. En dan kun je soms al lezend en al biddend zo ervaren dat die Geest van God die met Pinksteren is uitgestort, nog leeft. En de zwakheden mede te hulp komt. En voorbidt. Er is nog een ander aspect in deze woorden. De Geest bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Dat mag je volgens de tekst in zijn oorspronkelijke gestalte ook zo lezen. Dat de Geest in de gelovigen bidt. Die Heilige Geest die ze voorbidt door woorden van de schrift indachtig te maken, door ze levend en krachtig te laten zijn voor hen persoonlijk, die Heilige Geest bidt in hen. Dat wil zeggen dat de Heilige Geest, wanneer zij de knieën buigen, hen geeft te bidden. Want hoe komt het, gemeente? Misschien mag u door genade daar kennis aan hebben. Dat je soms je knieën buigt of aan tafel bidt, en het is allemaal even droog en dor, het zijn dezelfde woorden. Misschien bidt u nooit een formuliergebed. En bidt u altijd zogenaamd vrij. Maar je zult merken dat ook wanneer je vrij bidt, iedereen toch soms diezelfde woorden gebruikt. En soms kunnen diezelfde woorden in je oren klinken. Zoals die oude dominee uit Canada, die ik jaren geleden ontmoette, die zei, mijn beste vriend, Sometimes I'm sick and tired of my own voice. Soms ben ik dodelijk vermoeid van mijn eigen stem. En hoe moe wordt God er dan niet van worden? Dat kun je zo hebben niet. Die moment. Maar hoe komt het dan dat soms ineens of soms meer geleidelijk dat gebed niet afketst tegen het plafond van waar je je knieën buigt. En de hemel niet meer van koper en niet meer van ijzer is. En je vrijmoedigheid krijgt, zoals de Bijbel dat noemt, om te naderen. Je hart eens uit mag storten. Of misschien je hart eens uit mag snikken voor de Heer. En je al biddend de toevlucht mag zoeken onder zijn vleugelen. Dan is het toch omdat de Heer overgekomen is. En vaak op een zo verborgen, onnaspeurlijke manier, want dat is het werk van de Heilige Geest, verborgen en onnaspeurlijk te bidden geeft. te bidden geeft zoals de geest geeft te spreken. Dan zijn er momenten dat je soms niet kunt ophouden. En als je dan vraagt, wat heb je gebeden? Och, dan zeg je misschien alleen maar één ding. O God, wees mij de zondaar genadig. Heere, vergeef. Want de gebeden waarin de geest meekomt, zijn meestal niet de meest welsprekende gebeden naar de maatstaven van taal en stijl. Maar het zijn wel geestelijke gebeden. En dan het laatste punt van dat woord: en de geest bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Wat is dat? Onuitsprekelijke zuchtingen. Vaak wordt gedacht, zo op het eerste gezicht, van ja, als de Heilige Geest geeft te spreken, dan kan de Heilige Geest ook geven dat we met onuitgesproken zuchten vluchten tot de troon van de genade. Nou, dat is zeker waar. Soms kan het zo zijn dat je de troon der genade aanloopt in het gebed en dat je niet verder komt dan de woorden: O God. En dat kan werk van de Heilige Geest zijn. Toch bedoelt Paulus dat niet. Onuitsprekelijke zuchtingen. Dan moet je eigenlijk in de Bijbel en vooral in de woorden zoals Paulus die spreekt is naspeuren. Wat bedoelt Paulus eigenlijk met onuitsprekelijke zuchtingen? En dan denk ik aan 2 Korinthe 12 waar Paulus heel persoonlijk spreekt. U weet wel, het is het hoofdstuk van de doorn in het vlees. En dat hoofdstuk begint Paulus met te zeggen, ja, die dwaalleraars daar in Korinthe die zeggen dat ze heel wat zijn en die roemen op hun geweldige geestelijke gaven en spreekgaven en pastorale gaven. Nou, ik heb niets te roemen. Nou, vooruit, ik zal ook roemen. Maar dat doe ik eigenlijk terwijl ik zeg, ik ben een dwaas. En dan gaat hij over zichzelf vertellen, over geestelijke ervaringen. Dan zegt hij, ik ben opgetrokken geweest in de derde hemel. En daar heb ik onuitsprekelijke woorden gehoord die het een mens niet geoorloofd is ze uit te spreken. En in die tekst en verschillende andere teksten in de schrift vind je dan dat onuitsprekelijk een term is die slaat op de hemel. Onuitsprekelijke woorden zijn hemelse woorden, woorden die wij mensen niet kunnen verstaan, woorden die wij mensen ook niet kunnen naspreken, die zijn van een andere orde, van een hemelse orde. Nou, en past dat nou eens even toe op de woorden van onze tekst, onuitsprekelijke verzuchtingen, dat zijn hemelse verzuchtingen. Nu zegt u, kan dat nou? Hoe kunnen woorden die wij hier op aarde spreken tot hemeltaal worden? Hoe kan dat zwakke gebed waar nog zoveel vlees en wereld en zonde aan kleeft, hoe kan dat tot reine, zuivere, hemelse taal worden, klinken te midden van het driemaal heilig in de hemelse heerlijkheid? Dat kan omdat het werk van de Heilige Geest is. En Paulus zegt, als de Geest nou je voorbidt en in je gaat bidden en je gebeden stuwt, dan zorgt die Heilige Geest er ook voor dat die gebeden van u en van jou gereinigd worden. Van alle aardse smetten. En Andrew Gray zegt ergens dat de Heilige Geest dan ook die gebeden inkort tot het zakelijke, het wezenlijke. Nou, in elk geval, de Heilige Geest zuivert de gebeden. En dan worden die zwakke gebeden, misschien een half uitgesproken zucht, misschien het woord waarin je niet verder kan komen dan, o God, help me. Dat wordt tot reine taal, tot hemelse taal. Tot taal die aangenaam klinkt in de oren van God. De Bijbel noemt dat in het boek van de Psalmen wierook van de gebeden. Wierook die gezuiverd is, wierook die God aangenaam is. Wat hebben we dat nodig, gemeente? En dan krijgt ineens die oude psalm die we zo vaak zingen rond Pinkster met name, maar ook wel bij andere gelegenheden, nog weer een nieuwe betekenis. Och schonk gij mij, och schonk gij ons de hulp van uw geest. Heere, wil door uw geest mij voorbidden, want ik weet niet te bidden zoals het behoort. Wil u door uw geest in mij bidden, de stuwkracht van uw geest, opdat ik vrijmoedig mag leren bidden, pleitend op uw eigen toezegging. Heere, die reinigende werking van de Heilige Geest. O, wat is nodig. U mag wel weten, gemeente, soms juist aan de voet van de kansel. Bidden om de reinigende werking van de Heilige Geest. In de gebeden die je spreekt en in de prediking van het woord. O God, reinig mijn lippen, reinig mijn hart, dat het woord in het gebed en in de prediking zuiver mag zijn. En daar mag u ook om vragen voor alles wat er in uw eigen leven gaande is. Heere, die werking van die geest. En dan is het ook zo, u bent mijn gedachte al voor, dat wanneer de geest zo werkt en in de zwakheden en ondanks de zonden en de schuld en de afdwalingen en de dwarsheden en de weerstanden in ons eigen hart, zo gaat werken, dan zal de Heilige Geest dat gebed niet alleen brengen voor de troon van God, maar dan wil God zulke gebeden ook horen. En dan moet u maar eens opletten wat er staat in het laatste vers van de tekst. Dan staat het er zo, en die de harten doorzoekt, dat is God. Gij doorgrondt en kent me, zegt Psalm 139, God is degene die de harten doorzoekt. Ja, zegt iemand, dat is toch een uitspraak waarbij je eigenlijk wel bang moet worden, want dan weet God alles. Ook wat er deze week in het verborgen gebeurde, in de stilte. Ook wat er in mijn hart leefde, wat ik niet graag tegen iemand zou zeggen. Ook mijn dagdromen en, ja, noemt u verder maar op. Inderdaad, God weet het alles. Alles uit uw leven en jouw leven en dat van mij. En dat is inderdaad reden om bang te worden als je onverzoend met God leeft. En maar dominee, dat is toch geen evangelie? Dat is een deel van het evangelie. Want het evangelie laat nooit mensen met rust in hun eigen zondig bestaan. Er wordt tegenwoordig door een aantal mensen anders over gedacht. Poeslief noemen ze het evangelie. Het evangelie is niet poeslief, want het is niet naar de mens. Het evangelie laat een mens nooit met rust in zijn zondig bestaan. En dat is de uiterste barmhartigheid. Want stelt u zich eens voor dat God u in uw onbekeerde bestaan met rust zou laten tot aan uw sterven, dan zou u omkomen. Maar nu wordt het evangelie, wet en evangelie gepredikt, opdat u onrustig zou worden. En er is geen groter zegen bij u als u onbekeerd bent, als u heilig onrustig mag worden over uzelf en over het feit dat God alle dingen ziet en weet. En dat is geen bangmakerij. Dat is eerlijke evangeliepredikking. En als het goed is ook bewogen evangeliepredikking. Maar Gods kinderen gaan zien dat het nou zo'n zegen is dat God alles weet en ziet. Want ook al schamen ze zich vanwege hun zonden die bij God bekend zijn. Toch weten ze ook, Heere, maar u weet ook wat er ondanks al mijn tekort en mijn schuld op de bodem van mijn hart leeft. Voor u ben ik niet verborgen. Ik ben wel ellendig, maar de Heere denkt aan mij. En Paulus zegt hier nog iets anders. Waarom het zo'n zegen is dat God alle dingen weet. Die God die alle dingen weet van mensen, kinderen, van u en van jou en van mij. Die God weet ook alles wat er in het hart van de Heilige Geest leeft. Dan doorziet God wat er in het hart van zijn lieve geest leeft. En hij weet wat de bedoeling van de geest is. Wat is de bedoeling van de geest dan? Als de geest gaat werken, is zijn bedoeling om God te verheerlijken. En als de geest leert bidden, is het zijn bedoeling dat nou een mensenkind die uit zichzelf niet wil bidden zoals het behoort. Dat hij naar de wil van God gaat bidden. Ook weet gemeente, dat is vaak een hele les. En in de praktijk en in de moeite en in de zorgen, ook in de geestelijke strijd van het leven, een hele zware les. Maar het is zo nuttig en zo nodig. Om nu, vroeger zeiden ze, aan Gods kant te gaan staan. Liever zeg ik nog, om te willen wat God wil. Heere, zegt Guido Gezelle, de Vlaamse dichter. Leer mij willen en niet willen. Wat gij wilt en niet en wilt. Hij bedoelt in die wat moeilijke zin. Heere, laat het zo zijn dat ik wil wat u wil. En dat ik niet wil wat u niet wilt. Dat ik het eens word met u. Dat leert de geest. Dan ga je het eens worden met God. En wat betekent dat? Dat betekent allereerst dat je iets gaat leren. Ik ga het vanmorgen niet hebben over de mate waarin. Maar iets gaat leren van het buigen voor God. En het erkennen dat wat God over jouw leven zegt en over mijn leven zegt, dat het waar is. Zo gij in het recht treedt en gadeslaat mijn ongerechtigheden. Wie zal bestaan? Heere, uw oordeel over mijn leven is waar. Diepe woord van David uit Psalm 51. Uw doen is rein. Uw vonnis is rechtvaardig. Buigen voor. Dat leer je als God door zijn geest gaat werken. En als God door zijn geest verder werkt, dan leer je in alle omstandigheden, en dat gaat doorgaans niet zonder strijd, te buigen voor God. En als je nou zo leert bidden, door de kracht van de geest, dan wil God dat gebed ook verhoren, want misschien weet u het nog. Het zal zeker bij herhaling in verschillende bewoordingen hier gezegd zijn. Wat is nou een gebed dat God verhoort? Bijbels gezien zijn er drie dingen die daarbij gezegd moeten worden. Punt 1, een gebed in de naam van de Heere Jezus. Niet om onze verdiensten of waardigheid, maar om uw naams wil. In de tweede plaats, een gebed naar de wil van God. Want God kan een gebed wat tegen zijn wil ingaat niet verhoren. En in de derde plaats, een gebed in het geloof. Want wij weten, zegt de apostel, wat wij vragen in het geloof. Hij altijd hoort. Nou dus naar Gods wil in de naam van Jezus en in het geloof. God verhoort het. Want hij weet dat de geest het daarom te doen is om de eer van zijn naam. En hij kent het bedoelen van de geest. Die mensen leert bidden naar zijn wil. Verhoort de Heer dan altijd zulke gebeden? Ja, altijd. Ja, maar dominee, er staat toch in ieder geval één voorbeeld in de Bijbel dat het niet zo was. Want Paulus... 2 Korinthe 12, u hebt het net aangehaald. Paulus die bad dat die doorn in het vlees weg zou gaan. En dat die engel des Satans die hem met vuisten sloeg, dat hij daarvan verlost zou worden. Nou, dat was toch een waar gebed? Een echt gebed? Gelovig gebed? Jazeker, dat was het. En Paulus leed daaronder, wat het ook geweest is, lichamelijke kwaal of psychische kwaal of iets anders in zijn leven. Het was een beukende vuist van Satan die niet ophield, staat er ook nog. En Paulus bad daarom niet alleen maar voor zichzelf, maar ook om zijn ambtswerk beter te kunnen doen, om een betere apostel te zijn van Jezus Christus. Maar waarom verhoort God dat gebed nou niet? Nee, zegt Paulus, zegt de Heere tegen Paulus. Paulus, dat zou niet goed zijn. Want je zou trots worden, man, je zou mij niet meer nodig hebben. Je houdt het. En toch verhoort de Heer het gebed, alleen wel anders dan Paulus gewild en gewenst had. Want wat zegt de Heer daarna als die eerst gezegd heeft, nee, Paulus, die engel van Satan gaat niet weg. Mijn genade is uw genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Paulus, ik neem die engel van Satan niet weg. Maar ik geef je genoeg genade. Om ermee verder te kunnen. Ook als God anders verhoort dan wij graag willen. Hij geeft genoeg kracht en genoeg genade. En soms geeft de Heer een moeilijke levensweg, gemeente. En ik zeg dit niet goedkoop. Om mensen te oefenen in afhankelijkheid. Mensen te oefenen in aanhankelijkheid. Mensen te oefenen in het geheim van zonder mij kunt gij niets doen. En al zeg je dat soms met een verscheurd hart. En met de tranen in je ogen. Het is toch goed. En dan denken we aan hem. Die toen hij in de donkerste uren van zijn lijdensweg bad. Grote druppels bloedzweet. Worstelend om eens willens te worden met de Vader. Was hij dat niet? Jazeker. En toch deinsde zijn menselijke geest terug bij de lijdensbeker. Vader, indien het mogelijk is. Laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Wat is ten zegen als je vanuit de worstelingen van de Heere Jezus, die hij doorworsteld heeft voor zijn kerk, mag leren buigen. En mag leren zeggen, het is goed. Dan zal God ondersteunen. Dan zal de Heeren ook horen. Want wat is het dan als laatste? Die Heilige Geest. Daarvan weet God dat hij naar zijn wil voor de Heilige bidt. Dat betekent ook dat die Heilige Geest het alleen maar om te doen is om de naam van de Heere Jezus groot te maken. En om de kracht van zijn bloed groot te maken. Want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. En dan mag je biddend ontdekken. Juist vaak door de vragen en de strijd heen. Door het geloof ontdekken. Wie hij is. En dat hij met uitgebreide armen staat en zondaren tot zich nodigt. Ook vandaag. Indien iemand wil, die komen. En die drinken van het water des levens of niet. En als u dan zegt, ja maar Heer, ik kan niet drinken. Of ja maar Heer, ik weet niet hoe ik komen moet. Of ja maar, er zitten zoveel duizend blokken aan mijn benen. Zoveel loden lasten op mijn armen. En zoveel loden schellen op mijn ogen. Al wat u ontbreekt, wil hij schenken. Zo gij het smeekt, zegt de dichter dan. En als u nu niet smeken kunt zoals het moet. Vraag hem om zijn geest. Open mijn ogen. Leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. En dan is er geen zaliger moment. Ja, zo zou ik het toch willen zeggen. Hier op aarde. Als je dan door genade en door die geest der gebeden, als het ware, gedreven wordt naar de stilte van het bidvertrek. En bidden mag. Vluchten mag. Voor het eerst of opnieuw tot de troon van de genade. Want dan wordt het steeds meer waar in je leven als je iets van dat geheim geleerd hebt. Heren, wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er in dit volle, jachtige, Babylonische woestijnleven waar ik in kan rusten. En bezwijk dan mijn vlees en mijn hart. Zo is God, de rotsteen mijns harten. En mijn rust, mijn deel tot in eeuwigheid. Zalig de mens die door de geest geleerd en geleid daar iets van mag kennen. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Ja, Heere, dat is waar voor allen die uw naam ootmoedig vrezen. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. O, wil u het in het leven van uw kinderen, door de genade van Christus en door de werkingen van die geest der genade en der gebeden, ook uitwerken in hun leven. En dat ze daar veel bij mogen leven. En hun harten omhoog mogen heffen. Naar die enige bron van zaligheid die in hem te vinden is. Werk ook door in hun leven. Door de kracht van die geest. Heer, het kan zo ingezonken zijn. En dat is altijd schuldige zwakheid. En zwakheid in schuld. Maar wil u het vernieuwen en veranderen. Zegen ook hen die u niet kennen. U kent hun hart, hun nood, hun verzet, alles. O God, breek u het harde hart. Doorboor het, zoals die oude Engelse dichter zei. Doorboor het met een pijl van uw liefde. En breek het in Gethsemane. Heere, heb dank voor alles wat u gegeven hebt. Wil het zondige wat ons aankleefde reinigen door uw geest en bedekken door het bloed van Christus. En wil u het goede wat u gaf kronen met uw eigen werk. Geest van de Vader en van de Zoon. Wil gij onze gebeden en onze woorden ook in deze dienst reinigen en rein stellen voor het aangezicht van de Vader. En wil u krachtig met de woorden die zoveel jaren in de gemeente geklonken hebben, wil u krachtig werken tot bekering en tot vernieuwing. Dat bidden we in dankzegging om Jezus wil. Amen. Onder 43, het tiende vers is onze slotzang. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. 143, het tiende vers. Draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.